Laten we dan met elkaar lezen uit Handelingen 19 en 20. Handelingen 19 vanaf vers 21.
Toen nu deze dingen waren volbracht, nam Paulus zich in zijn geest voor door Macedonië en Achaïe naar Jeruzalem te reizen en zei, nadat ik daar ben geweest, moet ik ook Rome zien. En hij zond twee van hen die hem dienden, Timotheus en Erastus, naar Macedonië en bleef zelf een tijd lang in Azië. Omstreeks die tijd nu ontstond er een niet geringe opschudding over de weg. Want iemand genaamd Demetrius, een zilversmid die zilveren tempels van Artemis maakte, bracht de kunstenaars niet weinig winst aan. En hij riep hen bijeen als ook de werklieden in dat bedrijf en zei, mannen, u weet dat wij aan deze winst onze welvaart danken. En u ziet en hoort dat deze Paulus een aanzienlijke menigte, niet alleen van Efeze, maar van bijna geheel Azië, heeft overreed en afkerig gemaakt door te zeggen dat goden die met handen worden gemaakt geen goden zijn. Nu is het niet alleen gevaar voor ons dat deze bedrijfstak in een kwade reuk komt, maar ook dat de tempel van de grote godin Artemis als niets wordt geteld en dat ook haar majesteit zal ten onder gaan, die door heel Azië en het aardrijk wordt vereerd. Toen zij nu dit hoorden en met toorn werden vervuld, schreeuwden zij al dus, groot is de Artemis van de Efeziërs. Vers 35. Nadat nu de stadsschrijver de menigte had gekalmeerd, zei hij, mannen van Efeziërs, is er toch onder de mensen die niet weten dat de stad van de Efeziërs tempelbewaarster is van de grote Artemis en van het beeld dat uit de hemel is gevallen. Daar dan deze dingen niet tegen te spreken zijn, moet u zich rustig houden en niets overijlds doen. Vers 40, wij lopen immers gevaar van oproer te worden beschuldigd wegens vandaag, daar er geen aanleiding is waarover wij rekenschap zullen kunnen geven betreffende deze oploop. En met deze woorden ontbond hij de vergadering. Nadat nu het tumult voorbij was, riep Paulus de discipelen bij zich en vermaande hen, groette hen en ging op reis naar Macedonië. Nadat hij die streken had doorreisd en hen met vele woorden had vermaand, kwam hij in Griekenland. Vers 7. Toen wij nu op de eerste dag van de week vergaderd waren om brood te breken, sprak Paulus, die de volgende dag zou vertrekken, hen toe en rekte zijn rede tot middernacht. Nu waren er vele lampen in de bovenzaal waar wij vergaderd waren. En een jonge man genaamd Uitychus zat in het venster en werd door een diepe slaap bevangen toen Paulus lang sprak. En door de slaap bevangen viel hij van de derde verdieping naar beneden en werd dood opgenomen. Paulus echter kwam naar beneden, wierp zich op hem, sloeg zijn armen om hem heen en zei, maakt geen misbaar, want zijn ziel is in hem. En hij ging naar boven, brak het brood en at. En hij praatte lang met hen tot aan de dageraad en zo vertrok hij. En zij brachten de jongen levend terug en werden buitengewoon vertroost. Wij echter gingen vooruit naar het schip en voeren af naar Assos, waar wij Paulus aan boord zouden nemen. Want zo had hij het bevolen, daar hij zelf te voet wilde gaan. En toen hij zich aan Assos bij ons had gevoegd, namen wij hem aan boord en kwamen in Mytilene. Vers 17. Hij nu zond van Mileten een boodschap naar Efeze en riep de oudsten van de gemeente bij zich. En toen zij bij hem waren gekomen, zei hij tot hen, u weet hoe ik van de eerste dag af dat ik Azië betrad, al die tijd bij u ben geweest, terwijl ik de Heer diende met alle nederigheid, onder tranen en met beproevingen die mij overkwamen door de aanslagen van de Joden. Hoe ik van wat nuttig was, niets heb achternagelaten u te verkondigen en te leren in het openbaren in de huizen, terwijl ik zowel aan Joden als Grieken de bekering tot God en het geloof in onze Heer Jezus betuigde. En nu, zie, gebonden in de geest, reis ik naar Jeruzalem, zonder te weten wat mij daar zal ontmoeten, behalve dat de Heilige Geest mij van stad tot stad betuigt, en zegt dat mij gevangenschap en verdrukkingen wachten. Maar ik reken mijn leven niet als kostbaar voor mijzelf, opdat ik mijn loop volbreng en de bediening die ik van de Heer Jezus heb ontvangen om het evangelie van de genade van God te betuigen. Tot zover. De vorige maal, broeders en zusters, beste vrienden, hebben wij gezien hoe Paulus vanaf Handelingen 18 vers 23 bezig is met zijn derde zendingsreis. En ditmaal neemt Efeze een zeer belangrijk deel van deze reis in beslag. Aan het eind van het 18e hoofdstuk hebben we eerst gehoord over Apollos in Efeze, die daardoor Aquila en Priscilla nader aangaande de weg van God wordt onderricht. En daarna zien wij dat Apollos doorreist naar Korinthe en dat Paulus aankomt in Efeze. In het eerste vers van hoofdstuk 19 hebben we dat gevonden. We lezen dan die merkwaardige kleine episode over die discipelen van Johannes de Doper die niets meer wisten dan die doop van Johannes en die door Paulus nu bekend worden gemaakt met heel de christelijke waarheid. En dan zien we hoe Efeze een heel belangrijke plaats inneemt in de gedachte van God, zoals we dat uit allerlei schriftgedeelten weten, maar ook hier in dit hoofdstuk 19 en 20. En ik wil u dat nog kort in herinnering roepen. Hoe Efeze in het Nieuwe Testament als het ware het prototype van de gemeente wordt. Zowel in positief als in negatief opzicht. Positief denken we dan vooral aan de brief aan de Efeziërs, waarin Paulus duidelijker en diepgaander dan in enig andere brief de beginselen aangaande de gemeente van God heeft in uiteengezet. We zien ook hier in dit gedeelte hoe Paulus lange tijd in Efeze gewerkt heeft, geweldige krachten van God, van de Heer daar openbaart, waardoor zichtbaar wordt dat het koninkrijk van God baanbreekt. Het gaat hier niet alleen maar om de zijde, het aspect van de gemeente, maar ook om het aspect van het koninkrijk Gods. De krachten van de Heer van dat koninkrijk, de Heer Jezus, aan wie alle macht gegeven is, die krachten worden zichtbaar, hebben we gezien in vers 10 en 11. Ook in vers 13 door de uitdrijving van boze geesten. In vers 17 de naam van de Heer Jezus werd groot gemaakt, ook door de vele toverboeken en andere occulte middelen die daar worden vernietigd. Een geweldige macht van de Heer in zijn koninkrijk openbaart zich daar. En ook wat het aspect van de gemeente betreft zien wij hoe de apostel in vers 9 de discipelen afzondert, dus losmaakt uit de grote menigte aan wie hij het evangelie verkondigde, en deze discipelen nu apart bijeen vergaderd in een gehuurd gebouw dat hier genoemd wordt de school van Tyrannus. Aan de ene kant dus de voortgang van de evangeliepredikering, anders gezegd de voortgang van de prediking van het koninkrijk Gods en de macht van de Heer die daarin openbaar wordt. Aan de andere kant de bijeenvergadering, de afzondering van de discipelen op een aparte plaats waar zij nader onderricht worden in de dingen van God. We hebben hier ook weer die uitdrukking in vers 9, die we ook al eerder in hoofdstuk 9 tegenkwamen, die uitdrukking de weg, die in de Telos-vertaling met een hoofdletter staat aangeduid. Een uitdrukking die 6 keer voorkomt in dit boek. We vinden ook nog de weg van God, de weg van de Heer. Maar 6 keer die korte uitdrukking, de weg. Dat was deze nieuwe leer, deze nieuwe richting die wij nu als het christendom aanduiden, en die in dit boek ook genoemd wordt, een sekte, de sekte van de Nazareners, de volgelingen van de Nazarener, Jezus van Nazareth. Hier zien wij hoe de weg tegenstand ontmoet bij de menigte, maar hoe zich daarvan die menigte, de ware discipelen van die weg, de discipelen van de Heer Jezus, afgezonderd worden en door Paulus worden bijeenvergaard en onderwezen. Ik zei u al, in hoofdstuk 20 zullen we ook weer belangrijke dingen over Efeze tegenkomen, omdat Paulus daar zijn belangrijke afscheidstoespraak richt tot de oudsten van Efeze. En om het verhaal weer enigszins te completeren, u weet hoe we later in een andere vorm afscheidsboodschappen van de apostel Paulus krijgen, namelijk in de brieven aan Timotheus, die ook zijn werkterrein in Efeze heeft gevonden, zoals uit 1 Timotheus 1 blijkt. En dan tenslotte denken we ook aan de brief aan de Efeziërs in Openbaring 2. De eerste van de 7 brieven aan de gemeente in Klein-Azië. Waar we ook weer opnieuw zien, maar dan van de negatieve kant, wat de gemeente is, ook in haar praktische openbaring. Als de eerste liefde verlaten hebbende en met alle gevolgen van dien voor de hele verdere geschiedenis van het christelijk getuigenis op aarde. Efeze speelt dus een belangrijke rol. En dat wordt ook onderstreept door het feit dat Paulus daar zo lang gearbeid heeft. Tegelijkertijd horen we hier wat nu de aanleiding is geweest dat Paulus toch ook daar weer vertrokken is. Die aanleiding ligt in Paulus zelf en buiten Paulus. Ik bedoel daarmee, Paulus zelf heeft het voornemen, zegt vers 21, om naar Jeruzalem te gaan. En even verderop horen we ook dat Paulus van plan is, in vers 16 van hoofdstuk 20 lezen we dat, om zich te haasten, omdat hij op de Pinksterdag in Jeruzalem wilde zijn. Hij wil echter eerst vanuit Efeze westwaarts de Egeïsche Zee oversteken om Macedonië en Achaïe te bezoeken. Macedonië en Achaïe, waar we vele gemeenten kennen. Achaïe natuurlijk met name Korinthe, waar Paulus juist in deze tijd zeer intensief zich mee heeft bezig gehouden. Hier in Efeze heeft Paulus de eerste brief aan de Korintiërs geschreven, zoals we uit de gegevens van die brief kunnen opmaken. Zodat Paulus niet alleen maar bezig is geweest met het werk in Efeze zelf, maar zoals hij in de tweede Korinthebrief schrijft, de dagelijkse bezorgdheid om de gemeente overviel hem. En hoe intens is hij bezig geweest ook met Korinthe, een gemeente die hem na aan het hart lag, maar waar zo droevige dingen hadden plaatsgevonden, zoals hij hoorde van het huisgezin van Chloe, van andere Stefanas, die tot hem gekomen waren met boodschappen over deze gemeente. Dit is ook de reden waarom we in vers 22 lezen dat Paulus twee van hen die hem dienden, Timotheus en Erastus, naar Macedonië zond. En zelf bleef hij nog een tijd lang in Azië, dat wil dus zeggen in Efeze. Hij stuurde ze naar Macedonië en vandaar zijn ze ook verder gegaan, vermoedelijk althans, naar Korinthe. Mogelijk zijn zij de dragers van de brief geweest. Dat kan niet helemaal waar zijn. Paulus kondigt ook in de eerste Korinthebrief aan, in Korinthe 16, dat Timotheus korte tijd later zou volgen. Dus de brief is zelfs Timotheus en Erastus nog vooruit gegaan. Of Timotheus ooit in werkelijk in Korinthe is aangekomen, dat weten we niet. Letten we ook nog even op het eind van vers 21. Paulus wilde niet alleen maar spoedig in Jeruzalem zijn. In deze woorden die hij hier in zijn hart spreekt en die de Heilige Geest heeft opgetekend, blijkt een nog verdergaand doel. Jeruzalem is belangrijk, maar Rome is ook belangrijk. Het zijn de twee polen waartussen heel dit boek zich afspeelt. Jeruzalem, waar het evangelie van uitgegaan is. Rome, het eindpunt van het evangelie. Of ook een nieuw beginpunt vanuit Rome over heel het Romeinse Rijk. over heel de toenmalige wereld, betekent dat. Paulus, zo wordt hier openbaar, wordt gedreven door dat verlangen eenmaal ook dat woord te brengen in het hart van de heidense wereld. Dat hij inderdaad in Rome zou komen, maar onder zo totaal andere omstandigheden had hij niet vermoed. Dat hij zou komen als een gevangene, dat zal zeker hier nog niet bij hem zijn opgekomen. Waarom wil hij ook naar Jeruzalem? Om verslag uit te brengen, contact te hebben met de apostelen. We zullen later ook zien zijn grote collecte mee te nemen voor de arme gelovigen in Judea. En vooral ook, zoals we zullen zien, vanwege een brandende liefde voor zijn oude volk Israël. Dat zo min bereid was het evangelie te horen. En dat Paulus zo graag de boodschap van het evangelie gunde. Ik heb u gezegd, dat is de reden in Paulus waarom hij toch ook weer weg wil uit Efeze. Er komt ook nog een uitwendige reden. En dat is een groot oproer dat in Azië losbarst. Ook weer staat daar in vers 23 die uitdrukking de weg. Omstreeks die tijd ontstond er een niet geringe opschudding over de weg. Dat betekent dus simpelweg over het christelijk geloof. En dat komt van een zekere Demetrius, een zilversmid die zilveren tempels van Artemis maakte. Artemis is eigenlijk in strikte zin de godin van de jacht bij de Grieken. De Statenvertaling heeft hier de Romeinse naam neergezet, Diana. Want er was in die tijd een sterke neiging om al die verschillende goden van de volkeren met elkaar te vereenzelvigen. En zo komt Artemis bij de Grieken overeen met Diana bij de Romeinen. Maar het is beter om gewoon de tekst te volgen in het Grieks en Artemis te schrijven. Trouwens, in de strikte zin was deze godin ook niet Artemis. Artemis is een Griekse godin. En Efeze is van huis uit een heel ander soort heidensstad ver van Griekenland vandaan. Ook al was het nu een deel van dat grote Griekse en intussen Romeinse Rijk geworden. Eigenlijk is deze godin die hier in Efeze vereerd werd, zoals elke grote stad zijn eigen godin had, of god had, is dit de oude godin van de Babyloniërs, Astarte. Niet de godin van de jacht dus, maar de godin van de vruchtbaarheid en van het leven. De godin die eigenlijk de oude moedergodin is, moeder aarde. Zoals in de moderne New Age beweging, als u daar al van gehoord hebt, die dingen ook allemaal weer naar boven komen. Waar het christendom wegvalt, daar vallen mensen weer in het oude heidendom terug. En zo wordt daar in zekere zin vandaag, met andere woorden, ook weer geroepen om die Artemis van de Efeziërs. Let u op die toevoeging. Groot is de Artemis van de Efeziërs. Niet zomaar Artemis. Maar die speciale Artemis die daar in Efeze werd vereerd. De oude moedergodin. De geweldige tegenpool van de Vader God van de Bijbel. En daar gaat het hier in wezen om. Het gaat hier om de grote tegenstelling tussen de weg, het christelijk geloof, en aan de andere kant het heidendom. Waarbij je aan twee dingen kunt denken. We hebben eerder gezien, met die verbranding van al die boeken en die geweldige krachten waarbij duivelen uitgeworpen werden. Aan de ene kant kun je dus denken aan de macht van Satan. In heel die geweldige opschudding die daar in Efeze opkomt, zie je weer opnieuw de macht van Satan, want het zijn demonische machten die achter die afgoden schuil gaan. Aan de andere kant zien we hier ook de macht van een andere afgod. En dat is, om het nou eens op zijn Aramees te zeggen, de mammon. Want de eerste aanleiding is niet de zorg over de godsdienst, maar de zorg over de portemonnee. Wij herkennen dat wel, want ook in het Nederlands is er een nauw verband tussen de portemonnee en de godsdienst. Als iets ons geld kost, dan zeggen we het Nederlands ook, dat is zonde. En dat is een wonderlijke vermenging in ons, diep in ons hart, tussen onze portemonnee en onze godsdienst. Dat zit heel diep bij een mens. En zo is het hier ook bij Demetrius, die niet weinig winst maakte met zijn zilveren tempeltjes. En die ook zegt in vers 25, u weet dat we aan deze winst onze welvaart danken. En nu komt daar die Paulus, en dat is een groot gevaar voor ons. Want stel u eens voor dat alle mensen in Azië ophielden Artemis te vereren. Dan kunnen wij met onze handel wel inpakken. Want dan zal niemand meer deze tempeltjes kopen. Wat zegt Paulus precies aan het eind van vers 26? Hij zegt dat goden die met handen worden gemaakt geen goden zijn. U ziet ook dus dat die tempeltjes niet alleen maar souvenirs waren, afbeeldingen waren, maar er werden daaraan ook bepaalde godsdienstige gevoelens en betekenissen toegekend. Want de Artemis van de Efeziërs zelf was helemaal geen afgodsbeeld met handen gemaakt. Dus daar kan het niet op slaan. Want we lezen in vers 35 aan het eind dat de stad van de Efeziërs tempelbewaarster is van de grote Artemis en van het beeld dat uit de hemel is gevallen. Letterlijk van Zeus gevallen is, de hoofdgod uit de hemel. Vermoedelijk was dat beeld dat zij vereerden in hun tempel een grote meteoorsteen die uit de hemel was gevallen en misschien wel de vorm had met wat fantasie van die oude moedergodin figuur die ook bij andere volkeren bekend is. Die godin was niet met handen gemaakt. Een miraculeuze gebeurtenis. Die godin die zo uit de hemel in Efeze was neergedaald, om zo te zeggen. Maar wat wel met handen gemaakt was, dat waren die zilveren tempeltjes. En daar had Paulus' boodschap, dat voelde zij heel goed aan, in feite mee afgedaan. En nu ziet u in vers 27 dat dubbele argument. Het argument van de portemonnee en van de godsdienst. De bedrijfstak komt in een kwade reuk. Maar ook de tempel van de grote godin Artemis zal als niets worden geteld. Haar majesteit zal ten onder gaan die door heel Azië en het aardrijk, dat wil zeggen door het Romeinse Rijk, het aardrijk, dat is de toenmalige bewoonde wereld, die zal door heel het Romeinse Rijk teloren gaan. De majesteit van de Artemis van de Efeziërs. En dan met echt oosters temperament beginnen die mensen te roepen. Dat begint in de werkplaats van Demetrius met zijn collega's en arbeiders. En dat geroep strekt zich al spoedig uit over de hele stad. Zonder dat de mensen weten wat nou precies de aanleiding was, stemt elke rechtgeaarde oosterling, je mag ook wel zeggen elke rechtgeaarde stadgenoot, in met deze geweldige opschudding. En schreeuwden ze allemaal, groot is de Artemis van de Efeziërs. Ze stormen eendrachtig naar de plaats waar natuurlijk de stad samenkomt in bijzondere tijden. Dat is het theater, zoals het hier heet. Zoals het ook letterlijk daar staat, het is eigenlijk een Grieks woord. Het theater, geen gebouw, maar een openluchttheater. In zekere zin een natuurlijk theater in de bergen. En als ze daar komen, dan zijn er nog genoeg mensen die weten wat de aanleiding voor al dat geschreeuw geweest is. Die aanleiding was de prediking van Paulus. En hoewel ze niet de hand op Paulus zelf kunnen leggen, vinden ze wel twee van zijn reisgenoten. Gaius en Aristarchus, Macedoniërs. In hoofdstuk 20 komen we ze weer tegen, althans Aristarchus in vers 4, die een Thessaloniker is, dat ligt in Macedonië. Maar Gaius wordt genoemd in 20 vers 4 Gaius van Derbe. En Derbe ligt niet in Macedonië, maar in Klein-Azië. Het lijkt er dus op dat we hier met een andere Gaius te doen hebben in 19 vers 29. In ieder geval, op die twee mannen leggen ze de handen en die worden meegesleurd naar het stadstheater. Paulus wil zich ook onder het volk begeven. In zijn geloofsmoed ook om zijn vrienden niet in de steek te laten. Maar de broeders weten hem daarvan te weerhouden. Begrijpelijk. Hoe zou Paulus beschermd kunnen worden in deze grote volksvoeten? Je kunt geloofsmoed hebben en je kunt op de Heer vertrouwen. Dat is allemaal prachtig. Maar er is ook de verantwoordelijkheid om je niet nodeloos in gevaar te begeven. Dat is althans het standpunt van deze discipelen en ze weten in ieder geval Paulus ervan te weerhouden. Ook sommige van de oversten van Azië, die zijn vrienden waren, merkwaardig, het laat wel zien hoe die boodschap van Paulus een geweldige uitwerking had gehad, dat zelfs deze oversten voor een deel zijn vrienden waren, misschien waren het niet echt christenen, maar toch sympathisanten. Let u ook op de voetnoot, Die oversten van Azia, letterlijk staat daar Aziarchen, dat waren notabene overpriesters. Een soort godsdienstige ambtenaren van Azia, of ook afgevaardigden van de landdag van de Romeinse provincie Azia in de hoofdstad Efeze. Dus aan de ene kant politieke figuren, ambtenaren, en aan de andere kant overpriesters, godsdienstige ambtsdragers. En zelfs onder hen waren er die Paulus tot zijn vrienden gemaakt had. En die stuurde hem een boodschap om erop aan te dringen dat hij toch maar niet naar het theater zou gaan. Goed, dat deed Paulus niet, maar intussen was die vergadering in rep en roer. Want die meeste mensen die daar waren bij elkaar gekomen, wisten niet eens waarvoor ze daar waren. Meegesleept door het geschreeuw en het gejoel, door de grote volksmassa, waren ze in het theater terechtgekomen zonder te weten waarvoor. Het is wonderlijk hoe een mens, als hij alleen is, nuchter kan zijn, hoe je hem kunt aanspreken op zijn verantwoordelijkheid, en hoe eenzelfde mens in een grote massa, een grote menigte, haast zijn individualiteit verliest en opgaat in die grote massa, alsof die massa een soort nieuw persoon is geworden. Zo trekt die massa op naar het theater en de individuen weten niet eens waarvoor. En zo schreeuwen ze alles door elkaar heen, want de vergadering wist voor een groot deel niet waarvoor ze waren bijeengekomen. En dan gebeurt er iets merkwaardigs. We hebben hier te maken met de christenen. Twee van hen zijn ook meegesleurd naar het theater. We hebben hier te maken met een grote menigte van pure heidenen, afgodsdienaars. En dan horen we hier ineens over een derde categorie. De Joden. Uit de menigte nu lichtte men Alexander in, die de Joden naar voren duwden. En deze Alexander was zelf ook een Jood, zoals dat blijkt uit vers 34, toen ze echter merkten dat hij een Jood was. Alexander, een Joodse man. Wat doet deze man daar? Wat wil hij tegen deze mensen zeggen? Alexander werkte met de hand en wilde zich voor het volk verdedigen. Dat is helemaal merkwaardig. Alexander de Jood was toch immers niet beschuldigd. Waarvoor moest hij zich verdedigen? Men heeft wel vermoed dat Alexander de Joden wilde verdedigen door duidelijk te maken dat zij met die christenen niets te doen hadden. Dat zij zich distantieerden van wat de christenen verkondigd hadden. Maar dat is misschien toch eigenlijk niet zo'n goede verklaring. Als je onschuldig bent, kun je beter ook maar niet al te veel de nadruk op jezelf vestigen, de aandacht op jezelf vestigen, zolang je nog niet beschuldigd bent. De Joden hadden zich maar beter stil kunnen houden. Misschien is het veel eer zo dat, en dat past ook beter bij wat we in vorige hoofdstukken al gezien hebben, dat Alexander van de gelegenheid gebruik wil maken door de christenen te beschuldigen. Zich dus indirect te verdedigen door de volkswoede te kanaliseren en te richten op Paulus en zijn metgezellen. De Joden willen er een schepje bovenop doen. Dat is misschien wel de beste verklaring. Te meer omdat het heel waarschijnlijk is dat dit de Alexander is die we terugvinden in 2 Timotheus 4. Alexander de kopersmid. Paulus schrijft immers daaraan Timotheus die in Efeze is, die dus deze Alexander gekend moet hebben. En Paulus schrijft daar hoeveel hij van deze Alexander heeft moeten verduren. In 2 Timotheus 4 vers 14. Alexander de kopersmid heeft mij veel kwaad berokkend. De Heer zal hem vergelden naar zijn werken. Dat past ook heel goed in de grote leed dat Paulus van de kant van zijn vroegere volksgenoten steeds heeft ondervonden. Wat Alexander ook heeft willen vertellen, hij heeft er in ieder geval niet de kans voor gekregen. Want als de mensen merken dat hij een Jood is, dan eerst voelen ze zich werkelijk als heidenen onder elkaar. Ze hebben het niet op die christenen begrepen, maar net zo min op de Joden. Want ook de Joden met hun prediking van de ene God, de onzichtbare God die niet door middel van beelden wordt vereerd, ook die Joden passen in hetzelfde categorie als de christenen. Ze worden hier over één kam gescheerd. En Paulus en de heidenen hier in Efeze roepen dan ongeveer 2 uur lang, onvoorstelbaar. 2 uur lang groot is de Artemis van de Efeziërs. De enige die erin slaagt om tenslotte deze menigte tot kalmeren te brengen, is een heel belangrijk man in de stad. Hij wordt hier genoemd de stadsschrijver. U moet zich daarbij eigenlijk zoiets voorstellen als de gemeentesecretaris. Niet direct de hoofdbestuurder van de stad, maar wel iemand die in het praktische bestuur een zeer vooraanstaande rol speelde. En deze man, gerespecteerd door de massa, iemand die zij ook kenden als een van hen, als afgodendienaar, als heiden, deze man weet de menigte te kalmeren. En hij doet dat met uiterst slimme argumenten. Mannen van Efeze, zegt hij, wie is er toch onder de mensen die niet weet dat de stad van de Efeziërs tempelbewaarster is van de grote Artemis en van het beeld dat de hemel is gevallen? Wel, dat was natuurlijk al sterk overdreven, want daar ging het nou juist om dat Paulus en zijn metgezellen dat kennelijk niet wisten. Dat die nou juist verkondigd hadden dat deze dingen niet waar zo waren. En dat Artemis niets is en dat de goden in het algemeen niets zijn. En dat er slechts één God van hemel en aarde is. Maar daaraan gaat deze stadsschrijver voorbij. Hij zegt, wat maken we ons nou eigenlijk druk? Waarom roepen jullie allemaal zo hard? Want jullie roepen, dat weet iedereen toch al. Dat is zoiets vanzelfsprekends. Wie in de ganse wereld? Je zou als het ware stilzwijgend kunnen zeggen, behalve dat handjevol christenen en joden. Maar wie in het hele Romeinse Rijk weet niet van die grote Artemis van Efeze? De stad Efeze had zelfs een erenaam. En dat is dat woord tempelbewaarster. Dat was een bijnaam, een erenaam voor Efeze. Zij waren de tempelbewaarster van de grote Artemis. Die prachtige, schitterende tempel, een wereldwonder op zich, was de trots van Efeze en was wereldberoemd. Deze schitterende tempel was gebouwd rond dat beeld dat uit de hemel was gevallen. Ik heb het u al gezegd, vermoedelijk een grote meteoorsteen. Hij zegt in vers 36, nog stoutmoediger daar dan deze dingen niet tegen te spreken zijn. Nou, dat was nu al 3 jaar gebeurd, zowat, door Paulus. Maar daar gaat hij aan voorbij. Hij bespeelt de menigte voortreffelijk. Deze dingen zijn niet tegen te spreken en dus hoeft het ook niet zo lang uitgeschreeuwd te worden. Want u schreeuwt over dingen die iedereen al lang weet en die dus niet zo extra hoeven worden te beklemtoond. U moet zich rustig houden, niets overijlds doen. En nu komt de tweede slimme en zegt, u hebt deze man hier gebracht, ga eens naar Aristarchus, die geen tempelrovers zijn, dat zou een zware zonde zijn. Maar deze mensen zijn niet in de tempel van Artemis geweest en ze hebben daar niets weggeroofd. En zegt hij zelfs, ze zijn geen lasteraars van onze godin. Dat was ook heel slim. Ze hadden geen lelijke dingen gezegd over Artemis. Ja, ze hadden wel gezegd dat Artemis niet bestond. Dat Artemis niets was. Maar daar gaat hij weer aan voorbij. Hij zegt, ze hebben niets lelijks over Artemis gezegd. Ze hebben haar niet belachelijk gemaakt, ze hebben haar niet bespot. En zo probeert hij deze menigte gerust te stellen en te kalmeren. Hij zegt, als dan Demetrius en de kunstenaars met hem tegen iemand een zaak hebben, wel, er worden rechtsdagen gehouden en er zijn proconsuls. We hebben dat al eerder gezien, een soort stadhouders, Romeinse magistraten die dit soort rechtszaken konden behartigen. Laten zij elkaar aanklagen. Dat wil zeggen, laat Demetrius aan de ene kant de partij van Paulus aanklagen. Als u echter daar en boven nog iets verlangt, zal dat in een wettige vergadering worden beslist. Dat wil zeggen, als er nog andere dingen zijn te bespreken, aan de ene kant, we hebben dus rechtszittingen bij de Romeinse magistraten, aan de andere kant, er zijn ook volksvergaderingen, en daar kunnen andere zaken worden beslist, maar dan in geregelde orde. Het is merkwaardig en belangrijk dat we hier dat woord vergadering hebben in vers 39... Deze stadsvergadering van Efeze is letterlijk de Ecclesia. Ecclesia is het nieuwtestamentische woord voor gemeente of vergadering, wat in feite hetzelfde woord is. Twee Nederlandse vertalingen voor hetzelfde woord. Maar dat woord ecclesia is maar niet een nieuwe vinding, dat is niet uitgevonden. Dat woord bestond al. Als we over de gemeente van Israël in de woestijn horen, dan vinden we in Handelingen 7 datzelfde woord, ecclesia. De volksvergadering van Israël in de woestijn. En hier ziet u, de heidenen hebben ook hun ecclesia. De ecclesia was eigenlijk de stadsvergadering. Letterlijk betekent het woord uitgeroepen, of duidelijker, samengeroepen. Het zijn de samengeroepenen. De mannen die daartoe bevoegd zijn, kwamen bijeen in de stadsvergadering, in het stadsparlement, om daar over de belangen van de stad met elkaar te spreken. Wel nu, dat werpt een bijzonder licht op Matthäus 16, waar de Heer Jezus dan voor het eerst in de geschiedenis over zijn ecclesia spreekt. Israël heeft zijn ecclesia, de heidenen hebben hun ecclesia's in elke stad. En de Heer Jezus zegt, ik heb mijn ecclesia. En die bouw ik op deze Petra. Met stenen, levende stenen zoals Petrus. En de poorten van de Hades zullen die ecclesia niet overweldigen. Zoals dat wel met die ecclesia van Efes is gebeurd. Want Efes vandaag is van de landkaart geveegd. Maar niet de gemeente van Jezus Christus. Het geroep in Efeze is verstomd. Er is geen tempel meer. Het beeld bestaat niet meer. En de gemeente van de Heer Jezus Christus bestaat groter, talrijker dan ooit. Er zijn onnoemelijk veel meer vereerders van Christus dan van Artemis. Zo zegeviert God over niet alleen maar het heidendom, over de mammon van Demetrius, maar ook over de demonische machten die achter al deze afgodsdienst schuilgaan. Het laatste argument van de stadssecretaris is dit. Wij lopen immers gevaar van oproep te worden beschuldigd. Hij zegt dus nog ook, er is een groot risico bij wat we doen. Want wat moeten de Romeinse overheden wel niet denken van dat grote oproer hier? Er is toch geen enkele aanleiding daarvoor? We kunnen toch geen enkel argument aanvoeren waarom dit allemaal gebeurd is? We kunnen het niet verdedigen, we kunnen het niet waarmaken dat dit gebeurd is. We kunnen beter maar zo gauw mogelijk op onze tenen hier weggaan, want anders krijgen we nog grote moeilijkheden met de overheden. Dat is het laatste argument. En dat argument lijkt wel de doorslag te geven, want er staat met deze woorden ontbond hij de vergadering en de mensen gingen naar huis. Het is dus opmerkelijk hoeveel aandacht de Heilige Geest aan deze geschiedenis wijdt. Het laat ons als een duidelijk en belangrijk voorbeeld juist daarin even zien hoe demonische machten die geweldige menigte in het geweer kunnen brengen tegen dat kleine, hier nog zo zwakke christendom. Het laat ook zien hoe de Joden daarin hun eigen rol spelen om het christendom een schop te geven. En hoe tegelijkertijd de zaak van God, van de Heer Jezus, onweerhoudbaar voortgaat. Want nu als het tumult voorbij is, dan roept Paulus de discipelen van Efeze bij zich. Hij vermaant hen, misschien zou je beter kunnen zeggen, hij bemoedigt hen. Hij geeft hen de nodige aansporingen. En dan groet hij hen en dan gaat hij op reis naar Macedonië. Even tussendoor weer. Voor het verstaan van de brieven van Paulus is het heel belangrijk dat wij het boek De Handelingen hebben. Vandaar dat u in de Telos-vertaling aan het begin van het boek De Handelingen een tamelijk uitvoerige inleiding vindt, waarin ook die brieven worden opgesomd. Want het is heel belangrijk om te weten hoe hier in Macedonië Paulus nu zijn tweede Korinthebrief schrijft. Ik wil daar niet te diep op ingaan. Maar Paulus heeft eerst de eerste Korinthebrief geschreven vanuit Efeze. Hij heeft toen ook Titus naar Korinthe gezonden. We kunnen dat in de tweede Korinthebrief allemaal nalezen. En Paulus heeft eerst in Troas gehoopt dat hij daar Titus zou vinden. Troas was nog in Klein-Azië, dus voor de oversteek over het water. Maar daar vond hij Titus niet. Toen heeft hij de oversteek gemaakt. Hij kwam in Macedonië en daar schrijft hij in 2 Korinthe 7. Daar vond hij Titus en hij was bijzonder verheugd over het positieve nieuws dat Titus uit Korinthe bracht. En dat gaf Paulus aanleiding zijn tweede brief te schrijven. En niet al te lange tijd daarna is Paulus ook zelf vanuit Macedonië zuidwaarts gereisd naar Griekenland. Het wordt hier allemaal maar met enkele woorden aangestipt, terwijl we uit die Korinthebrieven kunnen opmaken wat een geweldig belangrijke dingen daar in die tussentijd gebeurd zijn. Paulus heeft daar in Griekenland natuurlijk vooral ook de gemeente in Korinthe bezocht. Er staat in vers 3 dat hij maar liefst 3 maanden daar heeft doorgebracht. En we kunnen rustig aannemen dat dat vooral in Korinthe zal zijn geweest op grond van die tweede Korinthebrief. In Korinthe zelf schrijft Paulus weer een andere brief. En dat is de brief aan de Romeinen. Ook die brief is van groot belang om de achtergrond van deze gedeelte te begrijpen, zoals deze hoofdstukken van belang zijn om de achtergrond van de Romeinenbrief te begrijpen. In de eerste plaats omdat we uit die Romeinenbrief een bevestiging vinden van het grote verlangen van Paulus om ook eenmaal Rome te bezoeken. U vindt dat in hoofdstuk 1 en dan later ook in de slothoofdstukken van de Romeinenbrief. Ook schrijft Paulus daar in de Romeinenbrief over die grote inzameling die in Macedonië en Achaïe gehouden was. Daaruit blijkt dat Paulus dus intussen in Achaïe was aangekomen. Dat is dus het eigenlijke Griekenland in engere zin, waarin zowel Athene als Korinthe lag. In die 3 maanden heeft Paulus die belangrijke Romeinenbrief geschreven. Het is dus een geweldig belangrijke fase in het leven van de apostel. Hij schrijft daar zulke gewichtige brieven als de Korinthebrieven en de Romeinenbrief. Het is ook de laatste fase van zijn reizen als vrij man. Enkele hoofdstukken later vinden wij hem in gevangenschap. En zo blijft dat tot het eind van het boek. Dat hij na de afsluiting van het boek de handelingen misschien nog weer losgelaten is, dat is mogelijk, er zijn aanwijzingen voor. Maar binnen het verband van dit boek is dit de laatste fase van zijn reizen als vrij man. We zien ook hoe Paulus dan in vers 3 weer op reis gaat. Opnieuw is daar een aanslag door de Joden tegen hem. Weer moet hij vluchten, juist voor diegene die hij tegelijkertijd zo heeft lief gehad. Hij staat al op het punt naar Syrië af te varen, maar vat dan het plan op om door Macedonië terug te keren. Kijk, als hij vanuit Korinthe rechtstreeks met het schip was overgevaren, dan zou hij in korte tijd alweer in Jeruzalem zijn geweest. Of althans dan eerst in Syrië, waar Antiochië lag. Maar onder leiding van de Heilige Geest, daar hoeven we niet aan te twijfelen, besluit Paulus toch nog weer eenmaal al die geliefde gemeenten te zien. Het is alsof hij voelt, en dat is ook zo trouwens, we vinden daar de bevestigingen van, alles wat hem straks in Jeruzalem te wachten zal staan. Het is alsof hij bij zichzelf denkt, misschien zal ik ze nooit weer zien. Macedonië, weet wat dat is? Dat is de gemeente in Filippi, in Berea, in Thessalonica. En het zal ook betekenen dat hij straks verder in Troas opnieuw de gelovigen zal ontmoeten. Maar dan zal hij zich toch moeten haasten om dan van daaruit de westkust van Klein-Azië zo snel mogelijk terug te varen naar Syrië en Jeruzalem. Wij horen hier nog in vers 4 wat een groot gezelschap intussen bij Paulus was. Ongetwijfeld hangt dat samen met die grote inzameling. In de tweede Korinthebrief schrijft Paulus daarover. Hij schrijft aan de Korintiërs dat Macedonië die collect al gehouden had. Toen was Paulus nog zelf in Macedonië. En hij spoort de Korintiërs aan te collecteren voor de armen in Judea. En als hij in Korinthe is, dan zegt hij tegen de Romeinen, Macedonië en Achaïe hebben de collect al gehouden. Nou, jullie in Rome nog. En zo verzamelt Paulus deze gelden. Maar we zien in de tweede Korinthebrief ook dat hij die niet allemaal zelf onder eigen beheer meeneemt. Dat is erg riskant. Maar het is ook belangrijk als beginsel. Van al die verschillende gemeenten neemt Paulus een afgevaardigde mee om deze gelden af te dragen. Deze afgevaardigden brengen de eigen collectes ongetwijfeld over naar Judea. En daar zit nog weer een diepere gedachte achter. Paulus schrijft aan die Romeinen dat hij uit de volkeren als het ware een eerstelingsgave aan God aanbood. En als je dat letterlijk mag toepassen, dan zie je Paulus met dat gezelschap van mensen, als het ware als eerstelingen uit elk van die verschillende gemeenten, als levende en tastbare vruchten van zijn dienst. Letten we maar op al die verschillende plaatsen waar ze vandaan kwamen. En vergezelde tot in Azië, Sopater, het is niet duidelijk of die woorden tot in Azië daarbij horen. Ze geven natuurlijk een moeilijkheid, want de vraag is of deze mensen hem dan niet vergezeld hebben tot in Jeruzalem. En voor een deel, zoals Aristarchus, hebben ze hem zeker vergezeld tot aan Jeruzalem. Maar in ieder geval waren daarbij Sopater, de zoon van Pyrrhus, van Berea. En dan zijn daar twee uit Thessalonica, Aristarchus en Secundus. Uit Derbe in Klein-Azië is daar Gaius. Dan hebben we Timotheus. En dan nog de Aziaten, dat zijn dus mensen uit de provincie van Azië, uit Efes en omgeving, zijn daar Tychicus en Trophimus, die we allebei ook uit de brieven kennen. Deze nu gingen vooruit en wachten op ons in Troas. Leest u het? Je leest er zomaar overheen als je niet uitkijkt. Ineens duikt daar het woordje ons op. We weten in Handelingen 16 hoe dat woordje voor het eerst te horen viel. In vers 10 horen we daar voor het eerst in Handelingen 16, als daar dat gezicht gezien is van die Macedonische man, dan horen we daar ineens dat woordje wij. Wat betekent dat? Het betekent heel simpel dat de schrijver van dit boek, Lucas, ineens bij het gezelschap is. Hij vestigt daar niet bijzonder de aandacht op. Het gaat niet over hemzelf. Hij is maar een figurant op de achtergrond aanwezig, maar hij was er wel bij. En dus gaat hij bijna ongemerkt in 16 vers 10 over op het wij. Maar als Paulus uit Filippi vertrokken is, dan vervalt die wij-vorm. En de conclusie ligt voor de hand. Lucas is in Filippi achtergebleven. En nu is Paulus terug in Macedonië, waar Filippi ligt. Nu op die derde zendingsreis, op zijn terugkeer, komt Paulus daar weer in Macedonië. Op de heenreis was hij er ook al geweest. En nu lezen we ineens weer dat woordje wij of ons. Lucas is er weer bij. Je moet hier nou echt tussen de regels doorlezen. Want het betekent dat in al die jaren, en het zijn er heel wat geweest, tussen Lucas 16, Handelingen 16 en Handelingen 20, misschien een jaar of 6, 7. In al die jaren is Lucas, ik zou haar zeggen, de zendeling van Macedonië geweest. Is het niet knap, menselijk gesproken, dat moet je dan wel bij zeggen, dat Lucas dat zo weet te verbergen? Hij schrijft niet zijn dagboek. Hij schrijft onder leiding van de Heilige Geest de lotgevallen van Paulus. En daarbij staat hij zelf volledig op de achtergrond. Maar als we horen hoe Paulus hier Macedonië doorreisd heeft, zoals het hier staat in vers 2, waren dat allemaal gemeenten die Paulus zelf gesticht had, die paar keer dat hij hier geweest was? Of moeten we hier tussen de regels niet uit opmaken dat Lucas hier een zeer getrouwe dienst in het evangelie heeft verricht? En hier is Lucas er weer bij. Die metgezellen van Paulus gingen voorop. Zij wachten op Paulus in Troas, maar wij, zegt Lucas, hij en Paulus samen, misschien nog meer, voeren na de dagen van de ongezuurde broden van Filippi af en kwamen in 5 dagen bij hen in Troas, waar wij 7 dagen verbleven. U ziet dat het haastwerk wordt, want de dagen van de ongezuurde broden zijn al voorbij. En u weet, tussen het begin van de ongezuurde broden en Pinkster ligt 7 weken. Wordt krap tijd, want vers 16 zegt Paulus wou met Pinksteren in Jeruzalem zijn. Wel, als die man zo haast heeft, waarom verblijft hij 7 dagen in Troas? Dat is nou een interessante vraag. Waarom 7 dagen? Je moet even dit bedenken. Paulus, lezen we in het volgende vers, vers 7, heeft op de eerste dag der week samen met die gelovigen in Troas brood gebroken. En dan de volgende morgen prompt vertrekt hij. En hij was er 7 dagen gebleven. Betekent dat niet dat Paulus op maandag was aangekomen? Misschien dinsdag, afhankelijk van hoe je rekent. En zou de hele simpele reden dat Paulus zo lang gebleven is in Troas niet kunnen zijn dat Paulus met hen brood wilde breken? En dat die mensen in Troas niet zeiden, nou Paulus is hier, dinsdag, woensdag, kunnen we fijn avondmaal met hem vieren? Nee. Het avondmaal vierden zij op de eerste dag der week. En als je dit vers dus rustig op je laat inwerken, dan staat daar niet alleen maar dat ze op die eerste dag der week, toen, toevallig net toen, samenkwamen om brood te breken. Maar dat dat kennelijk hun geregelde gewoonte was. Om dat kort te herhalen, dat maak ik op uit het feit dat ze het niet deden toen Paulus meteen was aangekomen. Daar wachten ze mee tot op die dag die daarvoor naar hun overtuiging en naar onze overtuiging door de Heer was aangewezen. Ze deden het niet eerder. Ze deden het, en die dag staat er uitdrukkelijk bij. Als het niet belangrijk was, had die dag er niet bij gestaan. Maar het is wel van belang. De Heilige Geest deelt ons mee dat zij het deden op de eerste dag der week. En de tweede reden waaruit je kunt opmaken dat het hier ging kennelijk om een vaste gewoonte, is dat als het alleen maar voor die ene gelegenheid was geweest, dan zouden ze niet hebben samengekomen brood te breken, maar om Paulus te horen. Ze kwamen samen om naar een toespraak van Paulus te luisteren. Had je je dan kunnen voorstellen. Ze hadden dan van die gelegenheid gebruik kunnen maken om avondmaal te vieren. Maar zo was het niet. Wie het ook mogen zijn, zelfs al is het een apostel Paulus. Als de gelovigen op de eerste dag der week samenkomen, dan is het eerste doel, ook al is Paulus in het midden, en ook al houdt hij een toespraak waarbij niemand op de klok kijkt, maar waarbij hij door kan gaan tot middernacht, dan nog is het doel van het samenkomen niet om naar Paulus te luisteren, dat komt op de tweede plaats, maar om brood te breken. De laatste dwaasheid die mensen nog zouden kunnen verzinnen is dat het betekende dat ze samenkwamen voor een maaltijd. Maar ook dan had het er niet bij gestaan. Als ze kwamen om naar Paulus te luisteren, hoefde er niet bij te staan dat ze samenkwamen om samen te eten. De broodbreking betekent hier hetzelfde als wat we al vonden in Handelingen 2. Het is de simpele uitdrukking van die oudste christenen voor de viering van het avondmaal. Zij kwamen samen op de eerste dag der week en een doel was avondmaal te vieren. Het is met de vraag hoeveel schriftplaatsen mensen nodig hebben om zo'n eenvoudige waarheid te verstaan. We hebben hier niet met een brief van Paulus te maken waarin Paulus ons voorschrijft dat we elke zondag moeten broodbreken. Het gaat om een geschiedschrijving. Maar een geschiedschrijving waarin ons simpel wordt meegedeeld dat Paulus op maandag of dinsdag aankwam en dat hij maar liefst 7 dagen wacht, hoewel hij zeer haast had om samen met deze gelovigen het avondmaal te kunnen vieren. Op de dag die de Heer daarvoor aangewezen had. De eerste dag der week. Het is de dag die in Openbaring 1 genoemd wordt. De dag van de Heer. Niet te verwarren met de profetische dag des Heren. Dat is een heel andere uitdrukking in het Grieks. En bovendien, het heeft geen enkele zin om te zeggen dat Johannes in Openbaring 1 in de geest kwam op die profetische dag van de Heer. Want hij kreeg daar de boodschap aan de 7 gemeenten, en die boodschappen aan de 7 gemeenten hebben met die profetische dag des Heren niets te maken. Nee, hij was daar in de geest op die dag die aan de Heer is toegewijd. Daar wordt daarvoor het woord des Heren, dezelfde uitdrukking gebruikt die we ook vinden in de uitdrukking het avondmaal des Heren in 1 Korinthe 11. Het avondmaal des Heren hoort bij de dag des Heren. Zo simpel is dat. Het is die dag waarop de Heer zijn bijzonder stempel heeft gezet. Want het is op die dag dat hij uit de doden verrees niet alleen, maar dat hij te midden van de vergaderde discipelen kwam. Spreekt dat geen belangrijke taal? Discipelen waren vergaderd en hij komt in hun midden. En zo is het nog elke zondag, als gelovigen samenkomen. En ook daar geldt dat de Heer Jezus niet op een willekeurige dag weer bij hen kwam, maar na 8 dagen... weer op de eerste dag der week waren ze weer bij elkaar en kwam de Heer weer in hun midden. En daar deed Thomas wat elke gelovige nog steeds elke dag, eerste dag der week mag doen. Dat is zich voor hem neerbuigen om te zeggen mijn Heer en mijn God. En in Korinthe 16 zien we de belangrijke betekenis van die dag. Ik vergeet trouwens nog Handelingen 2 natuurlijk. Dat is de 50ste dag. We kunnen uitrekenen, we hebben dat destijds ook gedaan, dat het ook op een zondag was dat de Heilige Geest werd uitgestort. Opnieuw waren de gelovigen daar vergaderd. En zien we de werkzaamheid van de Heilige Geest in hun midden. In 1 Korinthe 15, 16 lezen we dat zij op de eerste dag der week een gave moesten afzonderen. Sommige mensen zeggen, ja, maar dat was niet de collecte. Dat wil niet zeggen dat ze samenkwamen op die dag. De tegenvraag is dan natuurlijk, maar waarom staat er dan de eerste dag der week? Dat kon dan toch elke willekeurige dag zijn? Wat is de bedoeling? De gemeente als geheel wordt aangesproken om op de eerste dag der week een gave weg te leggen. En het ging om een inzameling. Het is de dag waarop de gemeente samenkomt. En zo kunnen we daar nog allerlei andere schriftplaatsen bij betrekken, maar hier hebben we ongetwijfeld de belangrijkste met die schriftplaats uit Openbaring 1. Het doel van de samenkomst was om de Heer te ontmoeten. Ook al was de grootste apostel in hun midden. Het doel was om brood te breken. Niet dat ze dat nou precies deden in de volgorde en op de manier waarop wij dat gewend zijn, want de samenkomst begint inderdaad met de toespraak van Paulus. Paulus sprak tot hen, hij wilde de volgende dag vertrekken, en hij rekte zijn reden tot middernacht. Rekte, dat wil niet zeggen zoals sommige sprekers die niet aan hun eind kunnen komen hun toespraak rekken, maar rekte betekent die, hij strekte die uit, hij zette die voort tot middernacht. We weten natuurlijk ook niet precies hoe laat ze begonnen zijn. Je mag aannemen, als eenmaal hun dagelijkse werkzaamheden voorbij waren, ze kenden nog geen vrije zondag, toen konden ze pas samenkomen. Dus het zal al zeker in de loop van de avond zijn geweest. We lezen hier nog een merkwaardige geschiedenis. En een geschiedenis die ook in geestelijk opzicht ongetwijfeld van belang is. Ze waren daar in een bovenzaal en er waren vele lampen. Die van die lampen zie je, van die olielampen, die zuurstof wegtrekken en veel warmte veroorzaken. De Heilige Geest noemt die kleine details allemaal om deze jonge man zoveel mogelijk te verontschuldigen. Hij zat daar in het venster waar geen mooi glas voor zat, maar wat natuurlijk een open venster naar buiten toe. En bovendien werd hij door een diepe slaap bevangen. Terwijl toen Paulus lang sprak, werd nog eens hier beklemtoond. U ziet, hij wordt aan alle kanten verontschuldigd, maar dat gebeurt dan toch maar. En we zien dan op een gegeven ogenblik, als hij door slaap bevangen is, dat hij van de derde verdieping naar beneden valt en dood wordt opgenomen. Paulus echter kwam naar beneden, wierp zich op hem, sloeg zijn armen om hem heen en zei, maakt geen misbaar, want zijn ziel is in hem. Nou, dat is het eerste probleem. Daar is ook al heel wat over afgediscussieerd. Was Uitigus nou werkelijk dood, ja of te nee? Ik heb het natuurlijk nu alleen maar over uitleggers die werkelijk geloven in de schrift. Het gros van de uitleggers vandaag gelooft sowieso niet meer dat een dode opwekking mogelijk is. En die mensen mogen natuurlijk niet meedoen. Die houden we helemaal buiten de discussie, want die kunnen we niet serieus nemen. We spreken nu over diegenen die de schrift recht willen doen en die er geen enkele moeite mee hebben om te geloven dat ook als Uitigus werkelijk dood was geweest, in de volle zin van het woord, Paulus door de kracht van de Heer hem ongetwijfeld had kunnen opwekken. Net zoals Petrus dat eerder heeft gedaan met Dorcas. De vraag is alleen of de schrift dat werkelijk zegt hier. Dat is de moeilijkheid. Aan de ene kant staat er natuurlijk, hij werd dood opgenomen. Maar dat is een bijzondere zegswijze in het Grieks, waarvan sommigen gezegd hebben dat het de zin heeft voor dood opnemen. Alsof hij dood was, of zelfs schijndood was, terwijl Paulus hen dan prompt verzekert dat hij niet werkelijk dood is, want dat zijn ziel nog in hem is. Dat is de ene uitleg. En de andere uitleg zegt, nee, het betekent hier wel ten degen precies wat er staat, hij werd dood opgenomen, hij was werkelijk dood, maar als Paulus zich over hem uitstrekt, zich op hem werpt en zijn arm om hem heen slaat, dan keert het leven in hem terug. En dat stelt Paulus vast door te zeggen, zijn ziel is in hem. Je zou kunnen overhellen naar deze tweede mening, alleen al vanwege het feit dat Paulus hier opzettelijk, lijkt het wel, doet wat ook Elia, Elisa hebben gedaan. Ze op het kind werpen, beide hebben hun opwekking verricht. Op het kind werpen als het ware om het lichaam weer op te warmen. Maar ook om God te smeken, zo op het kind uitgestrekt, dat het leven toch mocht terugkeren. Eigenlijk doet het er niet zo erg veel toe. Want we geloven toch wel in een God die machtig is de doden op te wekken. Maar misschien is de zegswijze hier opzettelijk wat vaag. En wel om deze reden. En nu kom ik op de geestelijke betekenis van dit gedeelte. Want wat wordt hier nou eigenlijk mee gezegd? Wordt hier alleen nog maar een klein voorval getekend dat daar gebeurd is op die avond? Een kleine vervelende onderbreking van de samenkomst zoals je dat wel hebt. Wanneer iemand flauw valt of zo. Is dat de enige reden waarom dat er nou bij vermeld staat? Of heeft de Heilige Geest hier nog iets meer ons te vertellen? En zeker als je denkt aan die grote toespraak tot de oudste van Efeze die we even later vinden, dan kun je inderdaad aan een diepere betekenis denken. Ik denk aan wat Paulus zegt in hoofdstuk 20, vers 29. Ik weet dat na mijn vertrek wrede wolven bij u zullen binnenkomen die de kudde niet sparen. En uit u zelf zullen mannen opstaan die verdraaide dingen spreken om de discipelen achter zich af te trekken. Is wat we hier in Uitychus hebben niet een aanwijzing voor het gevaar dat de gemeente toen al bedreigde en dat ook nu elke plaatselijke gemeente bedreigt en ook elke individuele gelovige? Uitychus zat op een gevaarlijke plek, geestelijk gesproken. Hij zat op de grens van twee werelden. De wereld van het licht, er was veel licht. Want zo kun je die lampen ook opvatten. We zeggen wel, ja, die namen de zuurstof weg en die verspreidden veel warmte. Maar daar staat er natuurlijk allemaal niet bij. Er staat gewoon dat er veel lampen waren. Daar was een plaats van veel licht. En achter hem was de duisternis. En hij zat op die rand. Een gevaarlijke rand. En dan zien we dat Uitychus door een diepe slaap wordt bevangen. Paulus schrijft aan de Efeziërs, juist aan die Efeziërs, ontwaak gij die slaapt en sta op uit de doden. Daar hebt u die verbinding van het woord slaap en het woord dood. Zoals de Heer Jezus van Lazarus zegt, Lazarus onze vriend slaapt en ik ga heen om hem uit de slaap te wekken. Het is de doodslaap. En nou ziet u waarom misschien die vraag of het Uitychus nou werkelijk dood is geweest in het midden wordt gelaten. Dus de haakjes trouwens, voor ik het vergeet, Uitychus betekent welvarend. Het lijkt er haast op alsof misschien de welvaart, of dat nou materieel is of geestelijk of wel, of in welke zin dan ook, indirect als oorzaak wordt aangeduid waarom Uitychus in zo'n gevaarlijke situatie terechtkwam. Maar nu, wat ik wilde zeggen, waarom het misschien zo vaag hier staat, is dit. Uitychus is niet een ongelovige. Uitychus is niet iemand die dood is in misdaden en zonden. Uitychus is ook niet de afvallige. Uitychus is de gelovige die in slaap sukkelt. En zo ver in slaap sukkelt dat ook wij vandaag niet meer kunnen uitmaken of ze nou echt dood zijn, dat wil zeggen nooit geestelijk leven gehad hebben, of dat het gelovigen zijn die in een diepe slaap, eigenlijk in een toestand van schijndood zijn terechtgekomen. Wij kennen zulke mensen vandaag aan de dag maar al te veel. Waarvan we niet meer kunnen vaststellen, hebben ze nou leven uit God, maar ze zitten in een diepe slaap door hun eigen schuld. Ze hebben zich bewogen op die rand van licht en duisternis, waar je niet meer weet waar het licht ophoudt en de duisternis begint. Of zijn het mensen die werkelijke gelovigen zijn? Zijn het mensen die nooit leven hebben gehad? Of zijn het ware gelovigen die in slaap zijn gevallen? Waar het natuurlijk vooral om gaat in deze geschiedenis, is dat het daar niet bij hoeft te blijven. Er is hoop. In de apostel hier. Maar dat betekent voor ons in het apostolische woord. Paulus zegt tegen die Efeziërs, ik zeg het opnieuw, dat daar vrede wolven zouden komen, uit hun midden zouden mannen opstaan. Maar even tevoren heeft hij gezegd, in vers 27, ik heb niet nagelaten u de hele raad van God te verkondigen. Paulus had het woord gepredikt en dat woord liet hij bij hen achter. Vers 20, van wat nuttig was heb ik niets achtergelaten, nagelaten u de verkondigen te leren in het openbaar en in de huizen. Heel de waarheid van God had hij gepredikt. Die waarheid is ook vandaag in staat om mensen wakker te maken uit de doodslaap. En dan doet het er niet eens zoveel toe of die mensen nou nog nooit het nieuwe leven gehad hebben. Of dat ze eigenlijk wel bekeerd zijn geweest, maar ver heen waren geestelijk. Je vindt wel eens van die mensen die zeggen, ik heb eigenlijk mijn hele leven, ben ik meelevend kerklid geweest. En toen is er iets gebeurd in mijn leven waardoor ik tot ontwaken ben gekomen. Nu ben ik een overtuigende volgeling van de Heer Jezus. Nu weet ik wat het is om in geloof vanuit hem te leven. En als je dan vraagt, hoe was het dan voor die tijd? Dat weten ze eigenlijk zelf niet. Ze waren meelevend, ze waren geïnteresseerd. Of ze het nieuwe leven hadden, ja of nee, ze weten het zelf niet. Maar ze weten wel dat ze in ieder geval diep in slaap waren. En dat ze in ieder geval geen geestelijk leven aan de dag hebben gelegd. Dat kunnen we er beslot ook van zeggen, over wat er in een mens omgaat. Belangrijk is het resultaat. Er staat nog eens een keer voor alle zekerheid in vers 12. Zij brachten de jongen levend terug. In vers 11 staat er dan nog tussenin. Hij ging naar boven, Paulus, en dan brak hij het brood. Dan vindt daar de viering van het avondmaal plaats. En er staat bij, hij at. Dat was niet allemaal zo precies afgepast. Dit is de samenkomst, nou is de samenkomst afgelopen. Het hoort allemaal bij elkaar. Zoals we dat ook elders vinden in de Korinthebrief. De liefdemaaltijd, meer een sociaal gebeuren. En de avondmaalsviering ging geleidelijk in elkaar over. Dat had natuurlijk ook wel zijn grote nadelen. Daardoor zagen sommigen ook het verschil helemaal niet meer. Maar ook hier zien we Paulus aan de ene kant vierde avondmaal tot hen, met hen. En aan de andere kant nam voedsel tot zich. Om hem te versterken. Want het was diep in de nacht en er staat zelfs, hij praatte lang met hen tot aan de dageraad. En zo vertrok hij. Eigenlijk zonder geslapen te hebben ging hij de volgende morgen vroeg weg. En als ik zeg, hij heeft niet eens geslapen, dan wordt dat nog merkwaardiger als we dan lezen in vers 13. Wij echter, zegt Lucas en heel de rest van het gezelschap, gingen vooruit naar het schip en voeren af naar Assos. Dus van Troas namen ze een schip naar Assos en verderop aan de kust, waar wij Paulus aan boord zouden nemen. Want zo had hij het bevolen, daar hij zelf te voet wilde gaan. Weer zo'n punt waar we tussen de regels moeten doorlezen. Dat moet je soms, je moet heel aandachtig en rustig lezen, anders lees je er zomaar overheen. Het is zo'n 40 kilometer van Troas naar Assos. En Paulus zegt, gaan jullie met het schip, ik ga alleen. Bedenkt u in eerste plaats even wat dat betekent. Alleen te reizen in die tijd is een gevaarlijke onderneming. Waarom alleen? Kunt u dat echt niet begrijpen? Voor iemand als Paulus die hier, ik zou gaan zeggen, op een tweesprong in zijn leven staat. De Heilige Geest betuigt mij van stad tot stad dat mij banden en verdrukkingen wachten. Paulus is op weg naar Jeruzalem. Paulus is ook op weg naar Rome. Paulus weet aan de ene kant, het is een afscheid. Aan de andere kant, het grootste moet nog komen. Aan de ene kant gebonden in zijn geest om naar Jeruzalem te gaan. Aan de andere kant die voortdurende waarschuwingen van de Heilige Geest. Begrijpt u niet dat Paulus alleen met zichzelf wil zijn? Ook al zijn wij maar hele kleine mensjes vergeleken bij die grote Paulus. Elke dienstknecht van de Heer kent die momenten dat hij even alleen zou willen zijn. Als je altijd op reis bent zoals Paulus, altijd door andere mensen omringd, waar je toch al weinig privacy hebt, waar je toch al weinig op jezelf bent. Daar kun je je zo voorstellen dat hij zegt, gaan jullie nou maar samen met het schip, laat mij nou maar alleen zijn. Die 40 kilometer zijn me uiterst kostbaar. En zo gaat Paulus alleen te voet. Toen hij zich in Assos bij ons had gevoegd, namen wij hem aan boord en kwamen in Mytilene. En vandaar voeren wij af en kwamen de volgende dag ter hoogte van Chios. En de daaropvolgende voeren wij over naar Samos en bleven in Trogilium. En de dag daarna kwamen wij in Milete. Daar zijn we nog steeds aan de kust van Klein-Azië, steeds verder zuidwaarts. Want, staat er, Paulus had zich voorgenomen even ze voorbij te varen. Ja, dat kan je ook begrijpen. Je kunt even ze niet meer zo even aandoen, als je dat 3 jaar gewerkt hebt. Je moet er of naartoe gaan en er ook weer een hele tijd blijven, zo'n week als je in Troas gedaan hebt, of je moet er helemaal niet naartoe gaan. Je kan niet even aanwippen. En Paulus kan tegelijkertijd ze ook niet helemaal voorbij gaan. En daarom kiest hij die tussenoplossing. Vanuit Milete laat hij zo landinwaarts, dus maar enkele tientallen kilometers, een boodschap sturen naar Efeze. Om toch in ieder geval een ontmoeting te hebben met de oudsten van Efeze. Niet met de hele gemeente, want Paulus is haastig om zo gauw mogelijk in Jeruzalem te zijn. Op de Pinksterdag, niet omdat Paulus nou per se als Jood die Pinksterdag wil vieren. Maar omdat Pinkster een gelegenheid is om vele mensen te zien. Veel christenen komen dan toch bij elkaar van de Joodse christenen. En ook veel Joden zullen er dan in Jeruzalem zijn. En dan stuurt hij die boodschap naar Efeze en roept de oudsten van de gemeente bij zich. We hebben wel eens eerder erover gedacht wat die oudsten nou eigenlijk precies zijn in dit boek. We hebben in hoofdstuk 14 vers 23 gezien hoe Paulus en Barnabas oudsten hadden aangesteld in de gemeenten in Klein-Azië. Oudsten worden aangesteld door de apostelen. Of soms worden ze helemaal door niemand aangesteld. Maar in ieder geval worden ze in het Nieuwe Testament nooit door de gemeente aangesteld. Hier zijn ze misschien wel helemaal niemand aangesteld. Behalve dan door de Heilige Geest zelf. Want we lezen in vers 28 dat Paulus tot hen zegt: past op uzelf en op de hele kudde waarin de Heilige Geest u als opzieners heeft gesteld. Oudste en opziener is trouwens, dat blijkt ook uit dit vers, net als Titus 1, is precies hetzelfde. Dat is ook belangrijk om dat even te zeggen. Het woord oudste in het Grieks is presbyteros, waar ons woord priester van afgeleid is. Dat is een verbastering van dat presbyteros. En het woord opziener in het Grieks is episkopos, waar ons woord bisschop van afgeleid is. Ook weer een verbastering. En waarvoor vertel ik dat nou? Om te laten zien hoe al heel gauw in de christelijke kerk, al kort na de tijd van de apostelen, er onderscheid gemaakt gaat worden tussen bisschoppen en oudsten. Tussen bisschoppen en priesters. De presbyteroi. Die priesters worden dan de ambtsdragers van de plaatselijke gemeente. En de bisschop wordt dan de eerste onder de oudsten. Wordt later bisschop over een hele streek. En dan ziet u hoe ook al in de kerkelijke structuren men langzamerhand gaat afwijken van de schrift. Want in de schrift is er tussen oudste en opziener nog geen enkel verschil. De oudste legt nadruk op hun leeftijd. Dat betekent dus ook hun ervaring, hun levenswijsheid en hun praktisch inzicht. En opziener legt meer de nadruk op het ambt. Het toezicht houden op de gemeente. Hij roept deze oudsten bij elkaar en begint dan zijn lange toespraak, waar ik nu niet verder al te diep op wil ingaan. Ik wil u alleen wijzen op het algemene belang van deze toespraak. Het is een toespraak waarin Paulus nog eens een kort overzicht geeft van heel zijn bediening zoals hij die gehouden heeft. In Efeze natuurlijk, maar Efeze is maar een voorbeeld van vele andere plaatsen. Zij het dan niet zomaar een voorbeeld. Maar Paulus heeft deze bediening op alle plaatsen zo gehouden als hij het hier beschrijft. Ook hier hebben we dus niet te maken maar met een toevallige gebeurtenis daar in Milete, maar iets van algemeen belang. Paulus geeft hier een overzicht van heel zijn bediening. En niet alleen maar van de inhoud van zijn bediening, van de aard van zijn prediking, van de punten waarover hij gepredikt heeft, die vindt u ook. U vindt in vers 21 bekering tot God en het geloof in onze Heer Jezus Christus, dat heeft hij gepredikt. Hij heeft gepredikt in vers 25 het koninkrijk. Hij is overal rondgegaan om het koninkrijk te prediken. En in de derde plaats in vers 27, ik heb niet nagelaten u de hele raad van God te verkondigen. Daar hebt u de hoofdpunten van heel de prediking van Paulus. Bekering en geloof, dat is de bediening van het evangelie. Het koninkrijk, oftewel de bediening van het koninkrijk. En de derde plaats, de hele raad van God. Dat houdt ook in de bediening van de gemeente. Maar Paulus begint met de wijze op zijn gezindheid. Je kunt niet zeggen, het is alleen maar van belang wat iemand zegt. Het gaat er ook om wie het zegt en hoe het gezegd wordt. En daarom zegt Paulus eerst, u weet, hij kan een beroep daarop doen. Ze hebben het zelf gadegeslagen. Hij pocht niet op zichzelf, zij zijn getuigen ervan. U weet hoe ik van de eerste dag af dat ik Azië betrad, al die tijd bij u ben geweest terwijl ik de Heer diende, dat is als slaaf diende, met alle nederigheid. Onder tranen en met beproevingen die mij overkwamen door de aanslagen van de Joden. Paulus heeft de boodschap niet goedkoop gebracht. Hij heeft er heel wat voor moeten verduren. Tranen en beproevingen. Maar bovenal kan hij zeggen dat hij het gedaan heeft in alle nederigheid. En welke menselijke dienaar van vandaag aan de dag zou zoiets kunnen betuigen? Dat zijn hele dienst gekenmerkt werd door alle nederigheid. Hier is Paulus werkelijk een navolger van zijn Heer. Hoe ik van wat nuttig was, niets heb nagelaten u te verkondigen en te leren in het openbaar en in de huizen. Misschien zou je ze kunnen zeggen, wat hij verkondigd, dat was in het openbaar, dat staat meer op de prediking. Wat hij geleerd heeft, het onderwijs dat hij heeft gegeven, heeft meer betrekking op de huizen. Terwijl ik zowel aan Joden als Grieken de bekering tot God en het geloof in onze Heer Jezus betuigde. Daarmee moeten we onze overdenking voor vanavond beëindigen op dit punt. Het is het eerste onderdeel van de prediking van Paulus, wat wij zouden noemen de prediking van het evangelie. Hier begint het mee. De zondaar erop te wijzen dat hij zich moet bekeren tot God. Dat betekent hier letterlijk dat hij van gedachten moet veranderen. Dat hij zijn hele innerlijke houding moet herzien. Dat hij een totale inwendige ommekeer moet ondergaan. Dat wil zeggen, heel concreet, zijn zondige toestand moet inzien. En in berouw met die zondige toestand tot God moet gaan. Dit woord houdt dus de gedachte van berouw in. Elders in het boek de Handelingen wordt dit woord dan ook vertaald met berouw hebben. Het is berouw, het is de bekering die betekent een in berouwvol beleiden van de zonde zich tot God wenden. Dat is om zo te zeggen de negatieve kant. Het beleiden van de zonde en dan het positieve in geloof de heiland van zondaren aannemen. In geloof je wenden tot hem van wie je mag weten dat hij je zonde op het kruis gedragen heeft. In geloof de Heer Jezus Christus aannemen. De twee grote zijden in de evangelieverkondiging. De prediking van berouw en bekering. En wanneer dat werk van Gods geest in de zielen uitgewerkt is, wanneer mensen dan werkelijk komen met de vraag zoals we die meermalen in de Handelingen gehoord hebben, wat moeten wij doen om behouden te worden? Dan komt het andere antwoord, het andere deel van de prediking van het evangelie. Gelooft in de Heer Jezus Christus. Zo vonden we het in Handelingen 2 bij Petrus, zo vonden we het in Handelingen 16 bij Paulus, bij de stokbewaarder van Filippi. Hier hebben we de twee delen van de prediking. Uiterst belangrijk ook voor onze tijd. Maar zoals we de volgende keer hopen te zien, bepaalt niet het enige wat Paulus gepredikt heeft. De hele raad van God heeft heel wat meer omvat dan alleen de prediking van het evangelie. Maar dat hopen we de volgende maal nader te overdenken.